Goedemorgen. We hebben tegenwoordig een Zoom-opname en een telefoonopname. Het lijkt wel een persconferentie die ik hier geef. Maar fijn om jullie weer zo te zien en om iets met jullie te kunnen bespreken. Toen we elkaar een paar dagen geleden spraken, toen was het heel guur en waaide de wind om het klooster. En het was heel rustig en stil. De wind is gaan liggen. Misschien ook wel metaforisch. Ik kan natuurlijk niet nagaan wat er in jullie hoofd omgaat, maar volgens mij begint alles een beetje te zakken. Ik was trouwens nog vergeten te zeggen dat er zondag ook een volle maan was en een maansverduistering tegelijkertijd. Dus een heel bijzondere dag ook. Ik heb het zondag gehad over wat doen we eigenlijk hier? Wat doen we op het kussen of op het bankje? En daar heb ik toen wat over verteld aan de hand van het rijstebrei en het kommetje. En dat het kommetje wordt gewassen en dat er hier iets wordt geschoond en iets wordt gespoeld. Maar ik heb ook wel gezegd dat in de Zen gebruiken we allerlei beelden, gebruiken we allerlei plaatjes om te proberen iets dichterbij te brengen wat we eigenlijk niet kunnen vatten. En één beeld is nooit genoeg. En één beeld is ook altijd beperkt. Dus ik wilde vandaag een ander beeld geven. Want ik heb het gevoel, hoe meer beelden we aangereikt krijgen, hoe groter de kans dat er iets blijft hangen, of dat er iets aanslaat, en dat het met ons iets doet, dat het resoneert. En ik wilde het hebben met jullie over wat Zenmeester Dogen zegt over wat we hier aan het doen zijn. Dogen die zegt, wat we hier aan het doen zijn is spelen in Samadhi. Wij zijn aan het spelen in Samadhi. Daar wilde ik iets over zeggen. Het woordje samadhi, dat is natuurlijk een India's woord, en meestal denken we dat samadhi iets betekent als een soort extase of bliss. Je zegt wel eens, oh hij lijkt wel in samadhi, en dan is hij helemaal in hoge sferen en één met het goddelijke, en dat is meestal wat we denken bij het woord samadhi. Een soort superconcentratie, één met het al. Maar voor Dogen betekent samadhi iets anders. Voor Dogen verwijst dat woordje samadhi naar een bepaalde staat van bewustzijn. Een staat van bewustzijn waarin we geen onderscheid meer maken tussen de dingen. Een staat van bewustzijn waarin we geen onderscheid maken tussen ik en de dingen. Dus ik zie en al de dingen die ik zie. Of ik hoor en alle dingen die ik dan hoor. Dus die scheiding, die afscheiding die we meestal ervaren in ons bewustzijn, die valt weg bij samadhi. En dan hebben we een andere vorm van bewustzijn. En ik wil proberen daar iets meer over te zeggen. Sommige mensen die zeggen, William James bijvoorbeeld, de filosoof, die heeft daar over gesproken, dat er verschillende soorten van bewustzijn zijn. Je hebt het ons dagbewustzijn en je hebt het nachtbewustzijn. En in het dagbewustzijn is alles helder en Dat hebben we meestal ook overdag, hè? Dan kunnen we helder onderscheid maken tussen de dingen, dit is dit en dat is dat. En dit leidt tot dat en dit is de oorzaak en dat is het gevolg. En het is heel helder van elkaar te onderscheiden. En dit hebben we ook nodig om te kunnen functioneren in de wereld. En met de dingen om te kunnen gaan en onze weg te vinden. Dus dat is ons gewone alledaagse dagbewustzijn. Maar daarnaast is er ook een andere vorm van bewustzijn. Nachtbewustzijn of een schemerbewustzijn. En dat is waar de grenzen wegvallen, waar de onderscheidingen wegvallen. Het is een staat van bewustzijn die nog vooraf gaat aan alle onderscheidingen die we maken. Die nog vooraf gaat aan al onze ideeën, aan al onze gedachten. Het is de bron van waaruit oorzaak en gevolg voortkomen. Het is de bron van waaruit onze gedachten voortkomen. En eigenlijk is dat nachtbewustzijn een soort primair bewustzijn, een soort oerbewustzijn. Datgene waar we eigenlijk altijd al in rusten. En ons dagbewustzijn, dat komt daaruit voort, dat rijst daaruit op. Maar Dogen zegt, als we gaan zitten, als we de stilte ingaan, als we in zazen zitten, dan zakken we. En dan zakken we uit dat dagbewustzijn. Dan worden die grenzen steeds vager. En dan wordt het ook steeds mysterieuzer. In het begin denken we misschien nog, ik ben aan het mediteren en ik weet wat ik aan het doen ben. En of ik volg mijn ademhaling of ik probeer in het hier en nu te zijn en ik doe mijn best om goed te mediteren. Maar als het zakt, dan maken we contact met iets mysterieus, met iets waar geen woorden voor zijn. En dat komt omdat woorden altijd alleen maar zijn gebaseerd op dat onderscheid. Op dit en dat. En op ik en de ander en ik en de wereld. Maar we zakken ergens in. Waarbij dat allemaal wegvalt. En dan komen we in nieuw gebied terecht. Onbekend gebied. Waar we onze weg ook niet weten. Maar ook niet weten wat we moeten doen of waar we naartoe moeten. We staan daar met lege handen. En de Taoïst Zhuangzi, die had het over Xiao Yao Yo. En dat betekent zwerven vrij en blij. Zwerven. Vrij en blij, zonder dat het ergens naartoe moet, zonder dat je ergens naar op weg bent en zonder dat het nut heeft en zonder dat het iets oplevert. En Dogen zegt, wij zazen gaan doen, gaan wij zwerven vrij en blij. Kan onze geest spelen in samadhi. Nico Tiedemann die zegt altijd, als we gaan zitten, kunnen we de geest laten doen waar die zin in heeft. En het roept altijd veel weerstand op als hij dat zegt, want dan denken mensen, ja, maar dan ga ik gewoon dagdromen of een boodschappenlijstje maken. En dan zegt Nico altijd, nou, als je daar zin in hebt, dan moet je dat vooral gaan doen. Want blijkbaar is dat van nature wat zich aandient. En dat is eigenlijk iets heel radicaals en iets heel gedurfd. Dus we nemen het risico als we de stilte ingaan om onze oordelen, van ja, boodschappenlijstje, nee, dat is niet de bedoeling. Fantaseren over vanavond of zo, dat is niet de bedoeling. Om al die oordelen los te laten. En gewoon te volgen wat er gebeurt. Zonder oordeel en zonder te proberen tussen beiden te komen. Want we weten allemaal, Zen gaat over niet oordelen en de dingen laten zijn. Als we daar naar zitten zijn, dan zijn we toch stiekem bezig met te denken van, oh wacht even, dit moet niet en dat moet wel en oh zo gaat die goed, oh maar zo niet, oh dan moet ik even. En de kunst is, wat je moet durven, is om echt het risico te nemen dat je totaal je tijd verspilt. Dat is natuurlijk onze diepste angst. Ik zit een half uur op het kussen, ik heb totaal mijn tijd verspild. En wat Dogen zou zeggen is, neem dat risico maar eens en onderzoek maar eens wat dat idee dan is van tijdverspilling. Het idee wat je blijkbaar toch stiekem hebt, van dit is wel tijdverspilling, dat is geen tijdverspilling. Dit is heel nuttig en dat is nutteloos. We moeten een manier vinden om ons te laten zakken uit al die ideeën. Uit al die oordelen. En als we dan zo zakken, ja, dat is heel moeilijk om daar woorden voor te vinden. Als we dan zo zakken, dan gaat er iets open. Opent zich iets. Ik zei al, dan betreden we een nieuw gebied. Dan komen we op nieuwe plekken. Dan openen zich nieuwe verbindingen. Dan ontstaat er meer verbinding. En die verbinding, die is in alle richtingen. En meestal als wij denken aan verbinding, dan denken we daarbij aan horizontaal. Verbinding met andere mensen. Verbinding met de natuur. Verbinding met alles in de wereld. Maar Dogen bedoelt ook verticaal. Er ontstaat ook verticale verbinding. Het woordje religie, religare, dat betekent opnieuw verbinden. En voor Dogen betekent dat we gaan ons opnieuw verbinden met alle 10 windrichtingen. Horizontaal, verticaal, alle kanten op. Want we reciteren ook 's middags over de oneindige veelvuldigheid van de werkelijkheid die zich uitdrukt in vormen. De werkelijkheid is veel groter dan wij met ons dagbewustzijn realiseren. Met ons dagbewustzijn filteren wij altijd de werkelijkheid. Dat kan gewoon niet anders en dat is ook maar goed ook. Maar we filteren het. En als we dan gaan zitten, dan gaat het filteren langzaam maar zeker weg. Komt alles binnen. En soms kan dat ook heftig zijn en kunnen de persoonlijke dingen binnenkomen of emoties. En dan zijn we dingen aan het verwerken en dat is meer dat schoonmaken waar ik het zondag over had. Maar er komt ook iets anders binnen. Een bepaald licht komt er binnen. Een bepaalde verticale verbinding komt er binnen, waardoor we realiseren de werkelijkheid waarin we leven is veel groter en heeft veel meer dimensies dan alleen maar de 3 dimensies, tijd en ruimte, 4 dimensies, die wij dan meestal ervaren. Dus we maken niet alleen verbinding met elkaar en met de natuur en met de aarde, maar ook verbinding met de Boeddha's en de Bodhisattva's. En voor Dogen is dat echt een werkelijkheid. Dus Dogen zegt, zazen dat doe je nooit alleen. Als je gaat zitten in zazen en je zakt en je komt in dat nachtbewustzijn, dan zitten alle Boeddha's en Bodhisattva's met je mee. En dan ontstaat er een soort onzichtbare wederzijdse uitwisseling en wederzijdse assistentie en wederzijdse participatie. Als wij in zazen gaan zitten, dan participeren wij in iets. En iets participeert ook met ons. Dat is iets heel moeilijks om woorden aan te geven. Hè? Vandaar dat Tomak altijd zegt, kom er niet aan. Kom er niet aan. En dat is één richting binnen de zen. En Dogen, die zegt, nee, je moet het juist wel proberen te verhelderen. Ook al mislukt het steeds. Maar we moeten het erover hebben. Want door het te benoemen, door het te bespreken, kan dat juist meer gaan oplichten. En kun je ook, als je gaat zitten, daar wat meer oog voor krijgen. Want we zijn dat helemaal niet gewend. Dit nachtbewustzijn is voor ons iets heel onbekends. Het zit ook niet in onze cultuur. Ik had het zondag over de titel van mijn boek, Reimagining Zen in a Secular Age. In die seculiere tijd van ons is het dagbewustzijn, dat is gewoon de standaard. Dat is waar iedereen elkaar in vindt en dat is waar iedereen het over eens is. Ja, dat dagbewustzijn, dat is echt. En alles wat daar buiten valt, dat is een beetje verbeelding, hallucinatie, wat dan ook. In andere culturen is dat nachtbewustzijn, bijvoorbeeld in Afrikaanse culturen of Zuid-Amerikaanse culturen, daar is dat nachtbewustzijn nog veel meer een hele normale realiteit. En ook in China en Japan, en vooral in de middeleeuwse China en Chinese en Japanse cultuur, daar was dat nachtbewustzijn ook een gegeven. Dus voor Dogen was dat iets heel normaals. Iets waar hij heel vertrouwd mee was. En de mensen waar hij mee sprak, die waren er heel vertrouwd mee. En voor ons is dat vaak nieuw. Voor ons hebben we ook nog een strijd aan te binden met onze ideeën en opvattingen. Ja, maar dat kan toch niet? En ja, Boeddha's en Bodhisattva's, dat zegt hij allemaal wel mooi, maar dat bedoelt hij natuurlijk alleen maar metaforisch. He, dat is gewoon een symbool en een soort literaire uitdrukking. Want dat kan toch niet? Dus wij moeten ook strijd leveren met de ideeën van onze cultuur. Door steeds opnieuw de stilte in te gaan, kan ook ons denken daarover veranderen. Kunnen ook onze vastgeroeste opvattingen daarover een beetje gaan loslaten. Een beetje gaan smelten. En dan kunnen we spelen in samadhi. Spelen in samadhi. Betekent eigenlijk dat je je onderdompelt in die grote werkelijkheid. Dat je je verbindt met alle Boeddha's en Bodhisattva's. En dat er dan iets gaande is wat we niet kunnen verklaren en niet kunnen begrijpen, maar wat we wel kunnen vertrouwen. We kunnen het wel vertrouwen. Een deel van het vertrouwen is dat we nooit kunnen afmeten, dat we dat nooit kunnen afmeten aan een bepaalde vorm. Dus we kunnen nooit zeggen, kijk, als het die vorm heeft, dan is het goed. Maar als het die vorm heeft, nee, is het niet goed. We kunnen onze beoefening vertrouwen. We zitten, we dalen af en er gebeurt iets. En dat vertrouwen we. En de vraag van, doe ik het wel goed? Of gaat het wel goed? Wat doen we eigenlijk? kunnen we nooit beantwoorden, maar die valt weg. Die vraag, die valt weg. En we zijn eigenlijk bezig met iets anders. En ik zei afgelopen zondag van ons kommetje wordt geschoond en er worden dingen schoongemaakt. En het gevaar van dat beeld is dat je toch weer gaat denken dat het de bedoeling is om iets schoon te maken. En de andere kant van het verhaal is, er hoeft niets te worden schoongemaakt. Het beroemdste verhaal uit de Zen-traditie is van de zesde Zen-patriarch, Gwei Mun. En de hoofdmonnik van het klooster had een mooi gedicht geschreven op de muur van het klooster. Van de geest is als een heldere spiegel en daar komt steeds stof op. Maar als we de stilte ingaan, dan vegen we dat schoon. Dan poetsen we de spiegel steeds weer schoon. Zodat we er weer even tegen kunnen. En Gwei Mun die zei, er is helemaal geen spiegel. Er is geen stof. Er valt niets schoon te maken. Laat dat idee los. Dus ik wil jullie bij deze vragen om alles wat ik zondag heb gezegd los te laten. Kommetje, rijst op rij, de etensrijsten. Laat het allemaal los. Voel je ook vrij om hier te zitten, de stilte in te gaan en te spelen in samadhi. En het mooie van het woordje spelen is dat spelen gaat nergens naartoe. Spelen is nergens goed voor. Spelen is niet nuttig. Je doet het voor de lol. En Dogen zou zeggen, wij doen zazen voor de lol. Dus als dat soms misschien niet zo voelt, dan kun je daar weer aan denken. Wij doen zazen voor de lol. En natuurlijk gebeurt er van alles. Natuurlijk wordt er van alles getransformeerd. En natuurlijk wordt er ook van alles geschoond. Sorry, ik moet toch zeggen. Maar niet op de manier waarop wij ons dat voorstellen. Maar in die verbinding, het feit dat alles open gaat, alle kanalen gaan open en we maken contact met nieuw gebied en alles kan doorspoelen en doorstromen, daar gebeurt dat niet. Het is net als een soort meertje dat heel lang, staand water heeft gehad. Wordt dan een beetje troebel en gaat een beetje stinken en zo. En als het water dan naar de zee kan gaan en kan doorstromen, dan wordt dat geschoond. Maar niet omdat er wordt gepoetst, maar gewoon omdat het zich vermengt met iets oneindigs. En als wij gaan zitten, dan vermengen wij ons ook met iets oneindigs. En dat doet iets met ons. Maar niet omdat wij iets doen. We zetten alleen maar de deuren open. En zelfs dat doen we niet. Die deuren die worden opengezet voor ons. Om steeds weer de stilte in te gaan. Is er iemand die daar iets over wil vragen? Ja. Ja, het nachtbewustzijn, het is wel aanwezig in onze cultuur. Hè? En soms wordt het onbewuste genoemd. Het nadeel van het woord vind ik, het suggereert toch altijd dat dat lager is, of minder is, het onderbewuste. Ik zou het eigenlijk liever het bovenbewuste noemen. Dat vind ik een mooiere metafoor, want het is iets dat ons gebruikelijke bewustzijn veruit te boven gaat. Het is een veel ruimere dimensie waar we opeens instappen. En ja, Jung had het ook bijvoorbeeld over het collectieve onbewuste, dat komt dan meer in de buurt. Het is iets waar we allemaal in zijn geworteld, wat de bron is van onze vitaliteit en waar we door worden gevoed. Ook in zazen, als we daarin afdalen, dan worden we ook gevoed door dat nachtbewustzijn. En dat nachtbewustzijn is ook niet alleen maar van mij. Het is niet mijn nachtbewustzijn, het is het nachtbewustzijn, het grote bewustzijn. Ja. Als je gaat spelen in samadhi, kijk, het hele idee is, voordat je gaat zitten, zorg je dat je recht zit en je rug is recht en je zorgt dat de vingertoppen van je linkerhand en je rechterhand en je duimtoppen raken elkaar zachtjes. En je legt je hoofd in je buik. En je gezicht het begin van een glimlach. En dan gaat de gong en dan laat je het allemaal los. Dan laat je de boel de boel. En je ziet wel waar je uitkomt. Je vertrouwt erop dat het lichaam een intelligentie heeft, waardoor dat blijft zitten. Maar je laat iedere poging om je houding of je ademhaling of je buik mentaal nog een beetje aan te scherpen of bij te werken, die verleiding weersta je. Dus je doet het van tevoren, zet je het op zijn plek en als de gong gaat, een enkele focus. Vrijheid, blijheid, totale ruimte, totale openheid. En dan denk je misschien, ja, maar dan val ik in slaap of dan val ik om of dan, nou, probeer het maar eens. Waag het er maar eens op. En als wij een hard geluid horen, dan weten wij dat Gisela in slaap is gevallen. Maar ik denk dat het zo vaart niet zal lopen. Het is heel goed om dat ook af en toe als een experiment te proberen. Om het los te laten. En te kijken, en zeker op sessie. Er zitten genoeg, dus je kan het permitteren om in een sessie te experimenteren. Als het dan tijdverspilling is, dan is het maar een sessie. Onzin, maar probeer het uit. Dus kijk eens hoe het is als je een sessie zit en je helemaal niet op je buik focust. Wat gebeurt er dan? Auke. Fijn, Auke. Fijn. Dat zijn niet twee verschillende dingen. Dus het is niet zo dat je nu denkt van oké, nu ga ik even stoppen met boos zijn en nu ga ik spelen in samadhi, want dat is leuk. Voor Dogen zit alles daarin. Dus als jij zit te stomen op het kussen en de rook komt je oren uit, en voor Dogen zou je zeggen, prachtig hoe die aan het spelen is in samadhi. Nou.
Ik heb zelfs in het vrouwen, ik heb overgebracht aan de diensten. Dus de overgebracht aan de diensten, dit is niet dat we komen.
Ja.
En dat is een goede dat we hier ook heel goed maken.
Ja. Ja, het overdragen van verdiensten. Binnen de Zen-traditie, Er zijn verschillende boeddhistische visies op overdragen van verdiensten, maar binnen de Zen-traditie betekent overdragen van verdiensten, wij zitten altijd in een veld. Zelfs als je dat niet voelt, als je denkt, ik zit hier op mijn uppie en ik zit hier met mijn beoefening, dat kan je zo denken, maar het is nooit zo. We zitten in een veld. En onze inspanningen, die verspreiden zich als kringen in het water. Als je een steen in het water gooit, dan komen allemaal kringen. Onze inspanningen, die verspreiden zich binnen dat hele veld. Het veld hier, tussen ons allemaal, maar ook het veld van de hele wereld. Dus wij doen hier belangrijk bodhisattva-werk. En dat doen we niet voor onszelf. Dat doen we voor de hele wereld. En het heeft effecten die je niet kunt voorstellen. Soms zeggen mensen, ja, wat heeft het nou voor effect? Wij zitten hier te zitten, maar de wereld, die heeft andere dingen nodig. Maar dan onderschat je het. De verdiensten die wij hiermee creëren, het veld dat wij creëren door hier samen vanuit onze bodhicitta, vanuit onze zuivere intentie, de stilte in te gaan en weer opnieuw en te blijven zitten en bereid te zijn, te stomen op het kussen of bang te zijn of verdrietig te zijn of te rouwen, al die dingen, omdat wij dat bereid zijn en die poorten steeds weer binnen gaan, heeft een enorm effect. Alleen we kunnen het nooit bewijzen. En dat effect, dat wordt nog versterkt als je daar bewust achter gaat staan. Dus als je dat bewust nog een keer erkent. Dus als je inderdaad voelt van, ja, alle goede verdiensten die voortkomen uit onze inspanningen hier, ik geef ze allemaal weg. Het is voor de wereld. Ik hoef het niet. Het is echt voor de mensen die het nodig hebben. Als je dat bewust zegt, en als wij dat uitspreken, dan maken we dat eigenlijk bewust, dan geeft dat een enorme kracht. Dan dragen wij de verdiensten over. Dan zijn we bereid om te zeggen, het hoeft mij niks op te leveren. De paradox is natuurlijk dat ons juist heel erg verandert en transformeert. Maar als je het daarom doet, dan is er weer een vernauwing. En hoe meer je deze beoefening doet, hoe meer je daar subtiele vormen van vindt. En dat je toch in jezelf ontdekt van, ja, doe het ook voor mezelf. Doe het ook omdat ik zelf dan dit of dat. En dat is helemaal oké. Maar als bodhicitta groeit, dan groeit ook dat verlangen, en dat is ook de bodhisattva verlangen, dat het voor iedereen is. Dat het echt voor de hele wereld is, dat het echt belangeloos is. En dat is makkelijk gezegd, maar heel moeilijk om echt te realiseren. En we mogen daar ook in mislukken. Maar het gaat om een aspiratie, het gaat om een intentie, om een verlangen. Ja, dat is een heel mooi antwoord op wat doen we hier eigenlijk.
Dat dus.
Prachtig. Ja. Hoe meer antwoorden we vinden, hoe meer beelden we vinden, hoe beter het is. Maar dit is eigenlijk alles wat je nodig hebt, hè? Als je daarmee zit, dan...
Ja.
Wat heb je verder nog nodig?
Ja.
Dankjewel.
Ja. Ik hoop dat ik het al duidelijk maken, maar het gaat over de
achter. Wat je zegt, ik heb er bijna niks aan toe te voegen. Dat is inderdaad wat genezing is. Kijk, wij denken heel vaak aan genezing, dat we in onszelf iets moeten sleutelen en dat we zo kunnen genezen. Dat is ook het hele medische model, hè, van er is iets stuk en het moet gemaakt worden. Maar vanuit dit perspectief, vanuit het Zen-perspectief, en dat is ook een shamanistisch perspectief en ook een Afrikaans perspectief, heel veel culturen hebben dit perspectief, vindt genezing altijd plaats binnen een web, een oneindig web. En genezing betekent, ten eerste ziek zijn betekent, er is iets mis met de afstemming met dat web. En genezing betekent dat je weer in harmonie komt met het web. Ja, dat is in het hele Chinese denken, is resonantie heel erg belangrijk. Ook in de I Ching en zo. Hè. Dus resonantie betekent dat we afgestemd zijn op het web dat ons omringt. En hoe meer die afstemming doordringt, hoe meer het dit kan transformeren. En daarmee ook het dat, inderdaad. Een heel ander beeld van genezing. Daarom ook dat als we zelf worden genezen, dan wordt de wereld ook een stukje genezen. En als we de wereld genezen, worden we zelf ook een stukje genezen. Dat staat niet los van elkaar. Dank je. We zijn toch één vraag. Kafka's proces, dat liep slecht af
met die man.
Ja. Nou, wat ik zou zeggen is dat Kafka's proces, wat hij ook heeft proberen te beschrijven in dat boek, dat is ook zijn ervaring met onze cultuur. Hoe we gevangen zitten in onze cultuur.
Zoiets zijn eigen.
Wat?
Dat het zijn eigen proces was.
Het is beide, hè? Maar het is ook een soort aanklacht tegen de cultuur.
Ja.
En het verstrikt raken.
En die twee weken die spelen met elkaar om.
Ja.
Dus ik heb het wel zijn eigen proces.
Ja. Nou, wat hij heel erg beschrijft is de onmogelijkheid om een uitweg te vinden. Wat je ook doet, het werkt niet. Wat je ook doet, het werkt niet.
Het kan lijken op dat je er een onder de
Ja. Ik moet altijd denken aan dat beeld wat Ton ook veel gebruikt. Van die vlinder. Dat ken jij wel. In de stolp. Hè, die probeert om eruit te vliegen en tegen de wanden aanvliegt en met alle macht. En tot het uiteindelijk die vlinder zich uitgeput, het opgeeft en zich laat vallen. En hij is eruit. Dus het spelen in samadhi, dat is eigenlijk, dat hangt samen met voelen van, wat ik ook doe, het werkt niet. Ik geef het op. Ik laat het echt gaan. Ik geef het op. En op een wonderbaarlijke manier zak je dan en gebeurt er dan iets bevrijdends. Op een manier die we niet kunnen verklaren. Oké. Dankjewel. We gaan weer terug de stilte in.